Ik wil nog eventjes in dat moment zijn van aanbidding. De dames die lopen al weg, ik vind het helemaal prima. Maar laat onze ogen nog even sluiten. En onder de indruk blijven komen van wie Jezus is. En misschien ben je jarenlang, decennia lang naar de kerk gegaan. En voelt de naam van Jezus en het zingen van deze liederen bijna als cliché. En dan wil ik je toebidden op dit moment dat er vernieuwing in je denken mag zijn. Dat je denken vernieuwd mag worden. Dat aanbidding van Jezus op een nieuwe manier mag opborrelen vanuit je binnenste. Dat Hij je aanbidding mag vernieuwen als het ware. En Heer, we aanbidden u voor wie u bent, voor wat u hebt gedaan, voor wat u nog gaat doen. Heer, want u bent bezig het verhaal te schrijven van ons leven en van de eeuwigheid. We kijken niet terug alleen maar op een verhaal wat Bijbel heet en veel hoofdstukken heeft. Heer, maar u schrijft het verhaal verder. U bent hier op dit moment. U bent de schepper van alles wat leeft. U hebt de sterren gemaakt. Miljarden. Er zijn plekken waarvan wij het bestaan niet kennen, maar die zijn er. En u hebt het gemaakt. Waarvoor? We zien het niet eens. Dank u, Heer, dat we opnieuw onder de indruk mogen komen van wie u bent. En ik bid ook, Heer, dat ik een kanaal van u mag zijn vanavond, de komende avonden. En ik bid, Heer, dat alles wat gezegd wordt, Heer, dat u groter mag worden en ik kleiner. Heer, dat het uw naam zal verhogen. In de naam van Jezus. Zijn naam is wonderbaar. Zijn naam is Raadsman, zijn naam is Heere Voogd van Alle. Zijn naam is wonderbaar, zing maar. Zijn naam is wonderbaar. Amen. Wat is het goed om hier te zijn. Dankjewel. Een applausje voor het aanbiddingsteam. Goed. Wat was dat? Dat lijkt wel een voetbalwedstrijd. Is er voetbal vandaag? Koreaanse schreeuw. Oké. Ik ben vereerd om hier te zijn. Ik ben gevraagd door Hans Beekerdam. En of ik yes, dat gaat goed. En ik ben gevraagd om met jullie na te denken over aanbidding. Nou, aanbidding, daar is zo ontzettend veel over geschreven, zoveel over gezegd, dat je soms denkt, wat moet ik daar nog over zeggen? Maar zo komen er ook wel af en toe weer liederen oppoppen, waarvan je denkt van, hé, maar daar werd vroeger ook al over gezongen. Maar elke generatie heeft zijn eigen lied nodig. In zijn eigen taal, in zijn eigen vorm. En misschien is ook wel deze preek dat er dingen zijn die je hoort. Dat je denkt van, hé, daar heb ik nog niet vaker over nagedacht. Sommige dingen zullen misschien heel bekend zijn. En ik zeg, Hans, joh, ik heb niet heel veel ervaring met spreken. Het is wel een verlangen van me om meer te spreken. Dus dat is een verhoring. Maar ja, wil je dan ook gelijk 3 keer komen? Ik zeg, nou, uitdaging, mooi. En ja, meestal ben ik natuurlijk meer gewend om met een gitaar hier te staan of piano. Maar ook dit gaat goed komen. Hey, ik wil met jullie hebben over 3 onderwerpen voor 3 avonden. Het eerste onderwerp voor deze avond is identiteit. Wie ben ik En waarom doe ik? En als ik niet weet waarom ik iets doe, dan moet ik weer teruggaan naar wie ik ben. Dat heeft alles ook te maken met aanbidding. Ik wil eigenlijk eerst een fundament leggen voor de komende avonden ook. En de tweede avond is 24 april, als ik het goed heb. Daar zal ik het hebben over de impact van zang en muziek in de kerk. Dan gaan we ook wat dingen wat meer praktisch doen. En de laatste avond, dat is 15 mei. En dat heb ik genoemd, hoe houden we aanbidding zuiver? Te midden van alle mensen die op artiesten afkomen. Lichtshows en groot geluid en verdienmodellen. En hoe kunnen we dat nou gewoon zuiver houden? Ik zal mezelf even voorstellen, want ik begreep dat... Wie is er vorige maand bij Worship Collective geweest? Kijk, dat is praktisch iedereen, zo'n beetje. Ik was er niet. Hans die dacht, ik ga iemand aanspreken waarvan ik denk dat het Julian is. Maar dat was Christian, dat is mijn toetsenist, die in de VES, ik kom uit de VES. Die is mijn toetsenist daar en ook bij Worship Collective. Min of meer is dat een beetje ontstaan vanuit de VES, omdat we daar vaak 20 minuten, 25 minuten aanbidding hadden. En ik dacht, nou, dat is mooi voor de zondagmorgen, maar ik wil zo graag het ook op een andere manier beleven. En toen was Worship Collective daar en hadden we 2 uur lang de ruimte om te aanbidden en te kijken van, Heer, wat wilt u doen? De ruimte geven en ook proeven, hoe is dat dan en hoe werkt dat dan? En zonder dat we alles precies hebben uitgedokterd en dergelijke. Dus dat is Worship Collective. Was goed, hè? Of niet? Ik heb een filmpje gezien, was op YouTube gezet en toen was ik er toch een beetje bij. Ik zal wat over mezelf vertellen. Ik ben dus Julian. En waar mijn vader altijd nog moeite had om te zeggen, ik ben de zoon van Kees, vind ik het geen probleem om te zeggen dat ik de kleinzoon ben van Kees, goed hart. En in Zwolle moet ik vaak nog zeggen bij de gereformeerde broeders, niet van de boekhandel in Assendorp, maar van de evangelische krant Opwekking. En dan snappen ze het wel. Ik ben getrouwd met Elsa. Ik heb 4 kinderen, waarvan de jongste gisteren 3 is geworden. Dan heb ik nog een zoon, die is 6, dat is Sen. En een dochter, de enige dochter, Liv, die is 8. En dan hebben we Joa, die is net 12 geworden, dus de eerste tiener in huis. Dus een druk leven en een lieve vrouw die ook heel veel voor haar rekening neemt. En ik werk 4 dagen bij het kadaster in Zwolle, bij het klantcontactcentrum. Dan mag ik een team leiden die alles te maken heeft met landinrichting en dergelijke. Dat zal ik je besparen. Ik ga vanaf 1 juli een dag minder werken. Ik ga terug naar een medewerker. En dat is spannend, want ik ben altijd de afgelopen 7 jaar leidinggevende geweest van een team. En ineens ben je dan weer medewerker. En dat doe ik om dit soort dingen te kunnen doen. Om ook meer in het koninkrijk bezig te zijn. Dus spannende stap. Maar volgens mij wel de juiste. In de VES opgegroeid. Vrije Evangelisatie Zwolle. Daar ook met muziek in aanraking gekomen in de tijd van de jeugd. In de koffiebar De Fuik. Voor de mensen die dat misschien nog kennen. En ooit in Zwolle waren. Daar zag ik toen wij naar Cambridge gingen met een jeugdgroep. Een vriend van mij op piano spelen. Toen dacht ik, dat wil ik ook. Hoe jij speelt, dat wil ik ook. En dan nog kunnen begeleiden in de gemeente en God eren. Prachtig. Yeah. En van het een kwam het ander. Ik ging er wat bij zingen. En toen ook gitaar spelen. En toen mocht ik ook een keer een jongerendienst doen. En zo is het een beetje gaan. En ik ervaar het echt ook als een roeping. En wat ik al zei, 2 jaar geleden, 3 jaar geleden heb ik gezegd, Heer, als het uw tijd is, dan zou ik het ook heel mooi vinden om ook de kennis die ik heb opgedaan en de ervaring die ik heb opgedaan te delen met bijvoorbeeld jullie. Dus ook dat is een gebedsverhoring. En goed, genoeg over mij. Wat is aanbidding? Boom, stil. Wat is aanbidding? Er zijn zoveel dingen over geschreven, zoals ik al eerder zei. Als ik gewoon even de vraag stel in deze ruimte. Zijn er dan een paar mensen die hardop iets durven te zeggen? Als ik zeg, wat is aanbidding? Wat is dan het eerste wat bij je opkomt? Iemand?
Levensstijl.
Levensstijl hoor ik. Andere?
God eren.
God eren.
Je hart openstellen.
Je hart openstellen voor God. Ja?
Overgave.
Overgave, mooi. Zeker, ja. zijn een aantal dingen waar we het ook over gaan hebben straks. Levensstijl, dat zei jij, dat is een heel breed begrip, maar dat is inderdaad wat aanbidding is. Ik vind het altijd leuk om eventjes Wikipedia te raadplegen. En wat zegt Wikipedia nou wat aanbidding is? En daarna gaan we natuurlijk de waarheid opzoeken uit ons woord, uit Gods woord. Maar Wikipedia zegt: aanbidding is het bewijzen van goddelijke eer aan God of wat als goddelijk wordt beschouwd. Hierbij horen vaak rituele handelingen zoals buigen, knielen, zich ter aarde werpen of het hoofd ontbloten of juist bedekken. In oude en primitieve godsdiensten kan deze verering vele vormen aannemen. Nou, ik krijg iedere ochtend een dagopening van Derek Prince. En Derek Prince is inmiddels overleden, maar heeft heel veel gedaan. En zijn ministry gaat nog steeds door over de wereld. En wat hij zei, dat bleef me bij. Dat vond ik mooi. Het is niet de start of een afsluiting. Aanbidding is niet de start of een afsluiting van een eredienst, maar een doorlopende eredienst. Een doorlopende eredienst. Mooi, hè? De dienst gaat door. Als wij zondag klaar zijn met zingen en de preek aanhoren, ja, dan begint het eigenlijk pas. En hoe kan ik mijn aanbidding, wat zo soms misschien wel heel vroom eruit ziet op zondagmorgen, of misschien wel vandaag, maar hoe kan ik dat nou handen en voeten geven als ik straks de drempel bij de uitgang overga? Hoe kan ik het in mijn handel en wandel laten zien? Hoe kan ik het thuis uitdragen? Hoe kan ik mijn man of mijn vrouw daarin eren? Hoe kan ik met mijn buurman goed omgaan? Hoe kan ik, noem het maar op het werk. Wat is aanbidding? Het is geen bepaalde voorkeur zoals een muziekstijl. Het is niet iets waar je zin in moet hebben, heb ik opgeschreven, om het te doen. Aanbidding is het doel waar we de middelen voor inzetten om het doel te behalen. Nou, wat zijn die middelen? We hebben net gezongen. Muziek, wist je dat? Muziek op zichzelf is geen aanbidding. Maar wanneer je het inzet om het doel te behalen, namelijk God eren, dan is muziek een middel om tot je doel te komen. En zo hebben we ook dans en we hebben schilderen en we hebben allerlei artistieke vormen. Maar het is ook heel simpel, daar op de hoek waar die man of vrouw zit die geen geld heeft, omzien naar de ander. Het is heel breed, het is een levensstijl. Het is een ongoing eredienst. Het is ook, ik heb er ook nog bij gezet, geld geven of iets opofferen als tijd. Tijd is tegenwoordig ook geld. Het is kortom een levensstijl, een doorlopende eredienst. En nou, dat is te veel voor drie avonden, of in ieder geval voor deze avond, om dat allemaal uit te pluizen. Maar ik heb al een paar onderdelen eruit gepakt. En een van de dingen die mij vaak, waar ik vaak mee bezig ben, is om levensstijl of een constante eredienst te omschrijven, is die tekst uit Lucas, of meerdere andere teksten staat hier ook, waarin Jezus zegt, joh, heb God lief. Met heel je hart, heel je ziel, je verstand en met al je kracht. En je naaste als jezelf. Volgens mij vat dat heel mooi samen wat aanbidding is. Verticaal. Heer, ik wil u dienen. Horizontaal. De mensen om me heen. Mijn naaste. Dat is het kruis. Verticaal, Godgericht. Horizontaal. Naar de wereld om me heen. En voordat ik verder ga, wilde ik een lied. Niet omdat het lied net allemaal niet goed genoeg was, maar ik had het op mijn hart om nog een lied daarover te zingen. En laat het eens op je inwerken. Ik ga even een microfoon van daar pakken en dan hoop ik dat alles werkt. Ik ga ervan uit. Bouw de spanning een beetje op. Laten we dat eens in gedachten houden. Laten we in gedachten houden. God lief, met heel je hart.
je ziel, je verstand en al je kracht. Ja, dat is wat we willen doen en waar we het over willen hebben. En ik hoop dat het helpt om je hart verder open te stellen voor deze avond. Ik wil iets met jullie afspreken.
En dat is, als ik de vraag stel, wie ben jij? Zullen jullie dan antwoorden met, ik ben een koningskind? Zullen we dat eens oefenen? Wie ben jij?
Ik ben een koningskind.
Wie ben jij?
Ik ben een koningskind.
Kijk, nou, jullie leren snel, dat is mooi. Die gaat vaker voorbij komen, want dat is de identiteit die we in hem gekregen hebben. En in Johannes 1 vers 12, daar staat ook, want sommige mensen zeggen dan, ja, waar staat dat dan? Nou ja, op meerdere plekken, maar deze ook. Maar alle die in hem, die hem wel aanvaard hebben en geloven in zijn naam, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Amen? Oké. Door God de Vader bedacht. De kroon op zijn schepping. Geloof je in hem, dan mag je zijn kind zijn. Dan mag je jezelf een zoon of een dochter noemen van de levende God. Je maakt deel uit van het koninkrijk van God. Je mag met hem samenwerken. Je bent zijn erfgenaam. Het zijn ontzettend grote woorden. Waarvan we volgens mij vaak niet eens beseffen wat we gekregen hebben uit de hemel. Ongelooflijk. Wie ben jij? Dat kan nog beter. Wie ben jij? Oké, dat ging misschien iets snel, maar jullie zijn erbij. Mooi. Wat bepaalt mijn identiteit? En zijn het mijn gaven of talenten wat mijn identiteit bepaalt? Of is het iets anders? En dit heeft alles met aanbidding te maken. Ik heb een voorbeeld. Onze toetsenist, hoe heet je?
Peter.
Stel je voor, je bent toetsenist als Peter. Ik heb heel veel andere voorbeelden kun je gebruiken. Maar als je altijd hebt geloofd dat jouw functie of jouw rol, jouw identiteit of je bestemming bepaalt, dan ben je een toetsenist. Toch? Als ik goed kan voetballen, dan ben ik een voetballer. Als ik goed kan gitaar spelen, ben ik een gitaarspeler. Als ik goed met geld om kan gaan, ben ik misschien een bankier. Dus vul het maar aan. En dat is wat de wereld ons leert. Wat de maatschappij ons leert. Het leert namelijk dat mijn functie en mijn titel, mijn waarde en mijn identiteit bepalen. Ik ben wat ik doe. Ik ben een aanbiddingsleider, dus zolang ik aanbiddingsleider ben, behoud ik een bepaalde waarde. Maar wat nou als het wegvalt? Wat als ik mijn identiteit vereenzelvig met mijn gitaar of met, weet ik veel, noem maar iets waar jij helemaal in op kan gaan. En het valt weg. Wie ben jij dan? Kun je dan zeggen, ik ben een koningskind, haal je daar je waarde uit? Dat is een goede om over na te denken. Gods koninkrijk leert iets anders. In koppertje. Maar het leert namelijk dat mijn waarde en mijn identiteit mijn functie bepaalt. Ik ben niet wat ik doe, maar ik doe wat ik ben. En dan gaat alles er anders uitzien, want God bepaalt mijn identiteit, jouw identiteit. Niemand kan dit afpakken, je bent een kind van God, de Vader. Gods koninkrijk leert mij dat ik een relatie met de levende God kan hebben. En het is niet gebaseerd op wat ik ken, maar op wie ik ken. Een voorbeeld is, met social media kunnen we BN'ers volgen, mensen die enorm veel bereik hebben. We kunnen alles over ze weten. We kunnen de weet ik veel, de profiel helemaal doorscrollen. En de foto's, de vakanties en weet ik veel wat. En we denken heel wat te weten over iemand. En dat klopt misschien ook wel. Maar kennen we die persoon echt? Hebben we hem of haar ooit gesproken? En zo'n vergelijking zou je kunnen maken. Het gaat er niet om wat ik ken. Dat is heel mooi. Dat is ook heel belangrijk. Onze Bijbelkennis. Veel dingen weten. Maar uiteindelijk gaat het erom, als je Jezus niet kent, is het allemaal een leeg omhulsel. Zijn het woorden op papier en komt het niet tot leven. Nog een amen? Dus klopt dat nog tot zover? Ja? Zit ik op de goede spoor? Oké. Wie ben jij? Yes. Je bent niet wat mensen tegen je hebben gezegd in negatieve zin. Je bent niet wat er over jou is uitgesproken. Je bent niet de 5 op je rapport. Je bent niet je eigen prestatie. Je bent niet je gave of talent. Je eigen prestatie. Je bent los van wat je doet. In eerste instantie kind van de levende God. Als je hem hebt aanvaard in je leven. En er is een liedje van Battle. Het zegt volgens mij iets van... When someone says I'm guilty, I'm point to the price you pay. Wanneer iemand iets zegt dat je schuldig bent, dan mag je wijzen naar het kruis waar koning Jezus aan gestorven is. En wanneer iemand iets over jou zegt dat je niets waard bent, dan wijs je naar het lege graf, want hij heeft alles volbracht. Hij heeft de overwinning behaald. En op die manier mag je in de waarheid staan. En het gaat er volgens mij om of je beschikbaar bent. Ik heb hier staan, ben je beschikbaar voor Gods Koninkrijk, dan ben je geschikt. Ik weet dat waar wij in de gemeente doorheen zijn gegaan afgelopen jaren in de VES, met veel trammelant en leiderschapscrisis, is iedereen opgestapt en is er een nieuw interim bestuur gevormd. En ik weet nog zo goed dat er werd gezegd, ja, de oudsten hebben mensen aangedragen uit de VES. En zij hebben gesprekken en zij zijn uiteindelijk het interim bestuur gevormd voor 2 jaar. Ze zijn nu 1 jaar onderweg. En stuk voor stuk, los van elkaar, hadden ze gezegd, ik voel me niet geschikt voor de rol, maar ik ben beschikbaar. Dat vind ik zo mooi. Dat kan me ontroeren. Dan denk ik, ja, maar dat is toch onze hartsgesteldheid, hoe we het mogen doen. Want zodra er heel veel ik in komt en ego, ja, dan ben je op de verkeerde weg. Laat God het alsjeblieft doen. Daar moet je wel zelf bij nadenken. Daar moet je zelf ook wat voor doen. Maar die afhankelijkheid. En sterker nog, je bent niet alleen een kind van God. Wie wil is 1 Petrus 2 erbij pakken. Vers 4 tot en met 6. Iemand een vrijwilliger? Iemand die even nu hard aan het zwaaien wil met zijn hand? Iemand? 1 Petrus 2, vers 4 tot 6. Wil jij hem doen? Moet je hardop praten.
En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen.
En dan komt hij.
Gebouwd tot een geestelijk gehuis, tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen. Die God welgevallig zijn door Jezus Christus.
Wow. Oké, nog een keer. Vorm een heilig priesterschap, ik heb een andere vertaling, om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. Vorm met elkaar een heilig priesterschap. We zijn niet alleen een koningskind. Wow, het gaat veel verder. Veel harder wil ik zeggen. Het gaat veel verder. We zijn priesters. Oké, priesters. Wat doet een priester? Iemand? Even hardop praten.
God eren.
Het volk?
God eren.
God eren, ja.
Voorbeden.
Voorbeden doen, offeren hoor ik. Ja. Ik heb hier neergezet wat een priester doet. Je kunt meerdere dingen hoor, kun je eruit halen. Maar ik probeer hem samen te vatten. Het is de bemiddelaar tussen het volk en God. Hè, dus daar waar de tabernakel werd ingesteld, was het volk durfde nauwelijks bij God te komen, maar er waren priesters en die deden het voor hun. Heel bijzonder allemaal. En waarom doen ze dat? Zodat God in hun midden kan zijn. Dat is eigenlijk wat God altijd heeft gewild. Daar zie je eigenlijk in beginsel hoe God bij zijn volk wil zijn en uiteindelijk bij ons wil zijn. En in Numeri, ik refereerde er net al aan, daar staat dat God de bediening van de tabernakel gaf en zijn ontmoetingsplaats dus. En hij gaf het aan de levieten die hij in heiligheid gewijd had. En weet je, de hele geschiedenis, in de hele geschiedenis is het priesterschap eigenlijk het meest exclusieve beroep geweest op aarde. Eerst konden alleen de Joden priesters worden, de levieten en de familieleden van Aaron. Later had je zeg maar de katholieken, de paus werd ingesteld. En de katholieken hadden alleen priesters en het volk was vaak ongeletterd. En ze moesten eigenlijk naar de kerk gaan met een groot schuldgevoel. Ze wisten eigenlijk niet zo goed wat het allemaal betekende. Het was vaak in Latijn of Grieks, dat weet ik zo even niet precies, volgens mij Latijn. En priesters, die konden lezen. Die konden het zingen doen. En de mensen die, ja, die zaten in de bankjes, bij wijze van spreken. En er ontstond een gigantische kloof tussen wat er op het podium gebeurde als het ware en het volk van God, de normale burger. En ik heb dit kopje genoemd herstel van aanbidding. Want wat is er gebeurd de afgelopen eeuwen? Dat is bijzonder wat we mogen meemaken. Zeker in deze tijd waar we mogen leven. Want waar Maarten Luther de stellingen op de deur spijkerde, dat was de eerste rebellie tegen de kerk. Daarna kwamen de protestanten, de Bijbel werd vertaald in Duits, gemeen Calvijn. Vervolgens konden mensen dus ook, het gewone volk werd ook steeds geletterder, konden zelf ook lezen uit die Bijbel. En als het ware kwam aanbidding en kwam God in zijn woord heel dichtbij, wat eerder altijd eeuwenlang heel afstandelijk was. Bijzonder, hè? En door de eeuwen heen zie je dat God aanbidding in de kerk aan het herstellen is. Dat geloof ik met heel mijn hart. En wat ik ook vergeten ben is natuurlijk, als je dan ongeletterd was, je kon niet lezen, dan waren er altijd nog liederen die op van die tijd volksliederen melodieën werden gezongen. Dus waar we misschien, een soort van André Hazes liedje hebben nu, daar maakten ze gewoon, bij wijze van spreken, een hymn op. En dat kon het volk onthouden. En dat bracht het woord dichtbij. Want als je niet kan lezen, liederen zorgen er juist voor, melodieën zorgen ervoor dat je onthoudt wat God wil zeggen. En dit verhaal stopt niet bij exclusief leiderschap. Iemand die voor jou een ontmoeting met de Vader regelt, een priester die dat met jou, voor jou regelt. In Johannes 4, dat is een heel bekend stuk over de Samaritaanse vrouw bij de waterput. En Jezus spreekt haar aan, een heel verhaal gaat. Nou ja, je kent het verhaal. Maar waar ik naartoe wil, is dat hij uiteindelijk, die vrouw die zegt tegen hem: Heere, u bent een profeet. Of u moet een profeet zijn dat u dit allemaal over mij weet. Waar moeten wij eigenlijk aan bidden? Is dat op de berg Gerizim? Of is dat in Jeruzalem? En dan zegt Jezus: joh, aanbid mij nou gewoon maar in geest en in waarheid. Met andere woorden, wij hoeven niet meer naar een gebouw. We zijn niet meer afhankelijk van een priester in een kerk. Wij als priesters zijn een wandelende ontmoetingsplaats met God. Het is te bizar voor woorden. Wat voor omkentering er is geweest. Het is gewoon, weet je, het is één gebed verwijderd van ons. Eén gebed verwijderd. En je bent een ontmoetingsplaats. Onze geest, in geest en in waarheid aanbidden, onze geest staat in verbinding met Gods geest. We hebben een geest gekregen zodat we bovennatuurlijk contact kunnen hebben met de Vader. Dan zeg ik niet wie ben jij, maar wat ben jij? Je bent een priester. Niet alleen een koningskind, maar een priester is een soort van, het was al eigenlijk, als je al dacht, het is eigenlijk te veel voor me dat ik een kind van God ben, dan doet eigenlijk de Bijbel nog een schepje erbovenop. En je bent ook een priester. Wow, wat een verantwoordelijkheid hebben wij als gemeente. Wat een verantwoordelijkheid. De Levieten, lees ik het even op, waren verantwoordelijk voor alle voorwerpen in de tabernakel. Zij moesten de tabernakel en alles wat erbij hoort opbouwen, afbreken, vervoeren en bewaken. Het was de taak van de priester om de plaats op te bouwen waar God en mensen samenkwamen voor ontmoeting. Tabernakel betekent ook wel de tent van ontmoeting. En dat is bijzonder. Een wandelende ontmoetingsplek. Ik vind het heerlijk. Ook wat in Psalm 22 staat, ik heb er een lied over geschreven, U troont. Er zijn meerdere liederen over geschreven. Maar het idee alleen dat als ik een gebed aanhef, als ik mijn lof laat klinken, dan zegt de Bijbel in Psalm 22 dat hij wil zetelen, dat hij wil tronen, dat hij wil verblijven, ander woord voor tronen, op de lofzang van zijn volk. Denk je dat het alleen maar voor de Israëlieten gold? Ik geloof het niet. Als ik bid, als ik aanbid, als ik mijn stem gebruik om hem te aanbidden, hem lof te zingen, dan gebeurt er iets. Dan wil hij zetelen. Dan is hij er. Als ik begrijp wie ik ben, dan weet ik wat en waarom ik doe. Wie ben ik? Ik ben een koningskind. Dat is mijn identiteit. Ik ben niet wat ik doe. Ik doe wat ik ben. Ik ben een priester. Ik ben een wandelende ontmoetingsplek. Even samenvattend. Ik houd de eredienst gaande. Waar ik ook ga. En eigenlijk merk ik dat ik er best snel doorheen ga. Maar ik wil eigenlijk de focus leggen op vanavond, het hier en nu. Ik heb wat dingen gedeeld. Ik heb wat dingen gedeeld die over wie we zijn. Maar ik wil eigenlijk dieper gaan vanavond. En dat is eigenlijk, ik wil het ook persoonlijk maken. En weet je, ik preek vandaag net zo hard tegen mezelf als tegen jullie. Want ik heb het zelf ook keihard nodig. En dat is, hoe staat het met ons eigen priesterschap? Wat is de gesteldheid van ons priesterschap? Lijkt ons leven op een ontmoetingsplek met God de Vader? Hoe gaan wij mensen in aanbidding brengen als we er zelf nog niet zijn geweest op de plek? Hoe gaan wij mensen in aanbidding brengen als we zelf niet eens weten wie we zijn? Dat zijn vragen die je mee mag nemen ook wel naar huis. Misschien weet je het al prima, helemaal oké. Maar neem dat eens mee naar huis. Die vragen. En weet je, ik heb laatst gesproken in onze jeugd en daar had ik het over, ook over, hè, voel je wel een koningskind? Of denk je minder waardig over jezelf? Denk je alleen in wat je kunt en wat als het wegvalt, wat dan? En dat wil ik ook vanavond tegen je zeggen, van wie ben jij ten diepste? En kun je ook zeggen dat je gered bent? Kun je ook zeggen dat je geen zondaar bent, misschien nog wel zonde doet, maar dat je een kind van God bent. Het klinkt allemaal heel eenvoudig, maar dat zijn essentiële dingen. Als je dat van jezelf weet, dan ga je anders aanbidden. Brengen wij nog radicale geestelijke offers? De offers die we net hebben, waar we net over hebben gelezen in ons priesterschap. En wat zijn dat dan voor offers? Ik kan het persoonlijk maken. Ik kan de hele dag of de hele avond, waarvan ik weet, ik moet eigenlijk, wil ik in de Bijbel lezen, want dat is goed voor me, maar dan ga ik scrollen. En dan is de ene app, ben ik uitgescrollt, en ga ik naar de andere app. En dan ga ik naar de actualiteit. En als de Telegraaf niet genoeg is, ga ik naar de AD. En als de AD niet genoeg is, ga ik naar nu.nl. Als ik dat, herken je dat? Toevallig? Iemand? Of ben ik de enige? Ja, meer nieuws, meer prikkels. Netflix. Oh, ik weet, als ik eraan begin en ik kijk een serie, dan moet ik hem ook gelijk afkijken. En dan ben ik er maar snel vanaf, want anders dan gaat het mijn leven beheersen, weet je wel. Dan heb ik een goed excuus, want dan moet ik er snel van. Met financiën bezig zijn. Heerlijk om na te gaan. Hè. Ik zeg net, ik ga een dag minder werken. Hoe kan ik dan een beetje met mijn pensioen bezig zijn? Met potjes en beleggen. En interessant. En kan je leven gaan beheersen, als je daar niet mee oppast. En ik kan daardoor minder aandacht geven aan mijn gezin. Misschien wel mijn huwelijk verwaarlozen. Je loopt de valkuil dat je seksuele prikkels gaat opzoeken. Omdat je er vanuit verveling maar gewoon loopt te scrollen. Het zijn allemaal dingen die te maken hebben met geestelijke offers brengen. Het heeft puur met jezelf te maken. Even het verticale naar God toe. Wat staat er in de weg? Wat staat mijn aanbidding naar God toe in de weg? Mijn diepste verlangen is om in zijn bestemming te wandelen. Om te aanbidden vanuit een daadwerkelijke identiteit. Om God te ontmoeten. Om een wandelende ontmoetingsplaats te zijn. In eerste instantie voor mezelf. Maar ook voor anderen. En hoe kunnen we dat als gemeente doen? Dat is dan de vraag. Zullen we bidden? Heer Jezus, we We danken u, Heer, voor wie u bent. En Heer, we danken u, Heer, voor het feit, Heer, dat u uw hemelse thuis hebt achtergelaten. Hier bent gekomen op aarde en al het lijden hebt meegemaakt om voor ons te sterven. Om zo de weg vrij te banen voor de Vader. Heer Jezus, we danken u, Heer, dat u ons in ere hebt hersteld. Daar waar we als een adem en even hadden moeten rondwandelen in de tuin van Eden, vol van overvloed, direct in contact met u. Heer, dat hebt u in ere hersteld. Misschien nog niet helemaal zoals het toen was. Maar u bent er al, uw koninkrijk is al gekomen. Het is reeds, nog niet helemaal. We wachten op uw volledige terugkomst. Heer, maar u hebt ons al genoemd, een heilig priesterschap. En ik bid u, Heer Jezus, op dit moment dat als hier op dit moment mensen zijn die moeite hebben met het feit dat ze zichzelf mogen noemen een kind van God. Om wat voor reden dan ook, trauma's of een opvoeding of altijd niet goed genoeg geweest zijn. Dat te horen hebben gekregen van anderen. Of altijd te hebben gehoord vanuit de kerk, waar je ook bent opgegroeid, dat je nooit goed genoeg bent omdat je een zondaar bent. Dat het misschien nog wel de vraag is of je in de hemel komt. Dan wil ik je ook nu uitnodigen om te gaan staan. Ik wil je uitnodigen om te gaan staan als een soort van ja, nee, niet als een soort, als een ja naar God de Vader. En zeggen, ja, ik ben een koningskind. Is er misschien iemand die dat op zijn hart heeft? Die moet gaan staan. Dan mag je gaan staan. Wil ik voor je bidden? Je was niet goed genoeg. Je leeft in een constant schuldgevoel. Schaamte. Niet zeker wetend of je de hemel gaat halen. Maar ik zeg je vandaag, in Jezus naam, je bent een koningskind. Door God bedacht. Kroon op de schepping. Je bent het waard. Je bent het meer dan waard. En ik wil je zegenen op dit moment met de vervulling van de Heilige Geest. Dat je mag weten dat Hij erbij is. En dat je vanuit het besef dat je koningskind bent, dat je zijn kind bent, dat je leven een nieuwe vorm van aanbidding in mag gaan. Dat je denken vernieuwd mag worden. Een nieuwe dimensie in Jezus' naam. Een nieuwe dimensie van aanbidding. Van hoe je kijkt met je ogen naar anderen. Hoe je kijkt met je ogen naar God. Je mag gaan zitten. In de naam van Jezus, dank u wel, Heer. Iets, amen. Iets waar ik het ook de volgende keer over wil gaan hebben, dat is die geestelijke offers, die zijn zo belangrijk. Waarom zijn die zo belangrijk? Als wij volkomen van ons eigen ik, als wij constant ons ego naar boven laten komen. Weet je, ik kan heel lang zeggen van joh, het podium doet voor de Heer, ik doe het voor de Heer en ik ga liederen schrijven. Maar op een gegeven moment gaat het me streven. Oh ja, maar ik krijg applaus en... Oh, dat is wel mooi. En ik ga in mezelf geloven. En weet je, ik ga wat verdienen met misschien geld. En ik kan overal spreken. En hoe je het wendt of keert, het zal nooit mijn bedoeling zijn. Maar mensen zetten je op een voetstuk. Het is wel gewoon heel praktisch, het podium. Maar er gebeurt iets met je. En het is zo belangrijk om dat zuiver te houden. Om constant, eigenlijk elke dag gewoon te zeggen, Heer, hier ben ik. En tussen u en mij, ja, er zit geen competitie, er zit geen titel, er zit geen, ik ben geen koning voor u, ik ben geen directeur voor u. Als ik een leidinggevende ben op mijn werk, dan ben ik dat niet van u. Maar alles valt daartussen weg. En er is mij één ding bijgebleven wat ooit een keer iemand zei tijdens een dienst. En dat is... When the light that shines on you is bigger than the light that shines from within you, then you have a problem. Als het licht dat op me schijnt, hier, nu is de lichten, als dat een groter element wordt in mijn leven dan het licht wat vanuit binnen moet komen, van Jezus, ja, dan gaat het je kapot maken. Daarom zegt Jezus ook, neem je kruis op. Verloochen jezelf, keer op keer. Niet omdat je jezelf minder waardig moet voelen, want dan kom je weer bij, ik ben een koningskind, ik mag gaan staan in mijn waarde. En tegelijkertijd is het ook loslaten. Overgave, hoor ik ook. Er is een tekst in Psalm 51 die zegt... De ware aanbidding, de ware lof die je mij kunt geven... Is een gebroken geest. En eigenlijk wordt ermee bedoeld, is de overgave van je hart. De ware aanbidding. Wow. Dus ik moet alles afleggen. Mezelf overgeven. En als die overgave niet is, dan hou ik iets vast waarvan God zegt, joh, laat me los. En zo'n paar gedachten die nog tot me kwamen. Ik weet niet, voelt het heel erg kort? Want ik heb er heel veel opgeschreven. En ik dacht van, oh, ben ik nu al klaar? Maar dit is in principe wat ik wilde zeggen voor avond 1. En, ik kan nog wel heel kort iets zeggen over waar ik volgende keer heen wil. Ik had gezegd, ik wil het hebben over de impact van zang en muziek in de gemeente, in de kerk. En ik wil het daar volgende keer ook... Dat we even in groepen uiteen gaan. Dat we een paar teksten die jullie geven gaan behandelen. En dan gaan we per groep ook kijken wat er jullie opvalt in die teksten. En dan gaan we kijken wat dat... ik moet niet alles gaan verklappen. Maar dan gaan we kijken wat dat voor een element is in onze hedendaagse aanbidding. En waarom dat dus ook bijbels is. Dat vind ik leuk om ook het woord echt erbij te betrekken. Het zingen, waarom zingen we in de kerk... En misschien zijn er ook wel, hè, we zijn allemaal, ben ik helemaal vergeten te zeggen, we zijn allemaal dus priester. Hè? Dus degene die hier op het podium staan, hebben wel een bepaalde rol gekregen. Dus hebben ze ook een verantwoordelijkheid voor gekregen. Maar uiteindelijk zijn we allemaal priesters. Maar ik zou het ook wel eens leuk vinden om te horen vanuit bijvoorbeeld het zangteam hier. Dus leven er vragen? Zijn er vragen waar je mee worstelt? Of niet mee worstelt, maar gewoon interessant vindt om ze te stellen? En als je die vragen nou eens verzamelt en mij eens kan toemelen, dan kan ik dat ook die avond, kan ik daar iets mee. Ga ik daarover nadenken. En dan maken we het ook een beetje praktisch. Dan gaan we daarna ook dat toepassen in aanbidding. Dat was ook mijn idee. En waar ik net mee eindigde, was natuurlijk het verloven van jezelf en niet bezig zijn met je ik. En dat soort dingen. En dat we ze als laatste avond gaan gebruiken. En dat is... er kwam een onderwerp tot me als het ware toen ik aan het lezen was. En het ging over vreemd vuur. Er staat een verhaal in de Bijbel opgetekend. Dat gaat over levieten die op een verkeerde manier met het reukwerk omgaan. En die worden daardoor vernietigd. Ik wil jullie niet bang maken, want ik geloof niet dat God het vernietigt als we een foutje maken. Maar dat geeft wel iets aan hoe heilig hij het vond. En waarom we als het ware vreemd vuur kennen en het goede vuur. En hoe we dat kunnen toepassen in ons leven. Hoe houden we aanbidding zuiver? Nou, applausje voor jezelf dat je zo lang hebt kunnen volhouden. En het lijkt me heerlijk om nog een lied te zingen. Ik hoop dat jullie dat het iets heeft gebracht wat ik mocht brengen. En laten we nog even God groot maken.